This program is powered by Seat.
Weet wat ik nu gedroomd heb?
De meest unieke interviews.
Speelde me Praag aan in de Vooruit in Gent.
Met de grootste sterren.
Studio Brussel, vroeger, daar werd 0,000 dansmuziek gedraaid.
Boomt.
Dat doet toch niet wat doen, hè?
Toen dacht ik, als dat ecstasy is, dan weet ik wel welke plaat ik...
Welkom in deze Walk of Fame podcast, waar ik elke week een muzikale legende uit België uitnodig en waar we samen hun Walk of Fame, de weg naar succes, onder de loep nemen. Vandaag heb ik een belpop-icoon te gast. Voor de gemiddelde Vlaming is hij de man achter Praga Khan en Lords of Acid. En dat is op zich al straf genoeg. En met Praga Khan sloot de Kempenaar in 2000 als eerste Belg ooit Rock Werchter af. En scoorde hij hits als Breakfast in Vegas, Power of the Flower. En Lords of Acid bracht hem de hele wereld rond tot in de Verenigde Staten, waar de band nog steeds graag gezien is. Ik heb het natuurlijk over componist, producer, muzikant en zoveel meer. Maurice Engelen, welkom Maurice.
Bedankt voor de invitatie.
Dat is nogal een introductie. Hè? For once and for all, wij zijn jammer genoeg geen familie. Hè? Of toch niet dat we weten.
Misschien in een of andere verre... Stamboom, zullen we wel elkaar tegengekomen zijn, denk ik.
Ja, we hebben het nog niet echt onderzocht. Hoe gaat het met jou? Ik moet jou eerst en vooral proficiat wensen, want je bent in januari 65 geworden. Was dat een soort van mijlpaal of niet echt?
Langs de ene kant is het een beetje vreemd van 65 te worden, omdat je dan mag je voor €7,80 heel België doorcrossen met de NMBS. Maar langs de andere kant ben ik wel blij, omdat ik... mijn pa die was al dood als hij 44 was, dus je moet er ook een beetje chance in hebben om lang te leven.
Oké, je bent wel blij dat je hier geraakt bent op je 65.
Daarom.
Dat snap ik wel. Heb je iets zot gedaan om te vieren? Of,
Nee, ik heb verleden jaar een feest gegeven. Dat was een beetje When I'm 64 feest. Op de Beatles.
Ja.
Omdat ik dacht, 65 ga ik niet zo vieren, dus dan doe ik maar op mijn 64. Dus, maar nu hebben we het heel, heel kalm gehouden, omdat er toch wel dat er veel werk op de bank staat voor dit jaar. En ik wil dat ook het jaar goed inzetten.
Oké, goed. Ja, je hebt ook een zot najaar gehad, hè? In 2023. Je bent gaan toeren met Lords of Acid, de Make Acid Great Again Tour.
Ja? Want eigenlijk was de Great Make Acid Great Again Tour, die gaan we terug opnieuw doen, want die was eigenlijk afgelast door corona.
Oké.
Ja, we waren eigenlijk naar Amerika gegaan.
Met
corona. Dus corona is uitgebroken in België. Iedereen gebeld in Amerika, hoe zit dat daar met corona? Nog nooit van gehoord. Die tour, die zou dan vertrekken, naar L.A. gevlogen, dan op de luchthaven gevraagd aan die taxichauffeur, corona, wat is dat? Niemand had er ooit van gehoord. Op de repetitie, de dag erna, beginnen de telefoons van de muzikanten, de Amerikaanse muzikanten, we hebben al een Amerikaanse band in Amerika, als hun telefoons gaan af te gaan, noodtoestand uitgeroepen. En toen ben ik zo snel mogelijk moeten proberen van een vliegtuig te boeken om terug naar België te vliegen.
Zeg, en dat toerleven, vind je dat zwaar? Hè? Je zegt, je doet dat al zo lang, maar vind je dat zwaarder nu je 65 bent? Of maakt dat niet veel uit?
Dat maakt niet zoveel uit. Ik heb altijd mijn conditie wel onderhouden, laten we zeggen. Ik weeg ook niet veel. Ik weeg maar 55 kilogram, dus ik heb niet veel als een overgewicht. Dus dat maakt het ook gemakkelijker.
Ja, je ziet er ook geen 65 uit, hè? Laten we eerlijk zijn.
En een tour maak je zo zwaar als jezelf.
Ja.
Omdat, je zit lange tijd op die bus. Je kunt dus de hele dag lam zuipen om de tijd
te doden.
Of je kunt het nuttig bezighouden. Met teksten schrijven, muziek maken. Ja. En dat is ook zo, elke dag na de optreden is er ook wel een afterparty in de bus en die maak je ook zelf zo lang als je wilt.
Ja.
Dus je kunt daar blijven feesten tot 7 uur 's morgens of je kunt zeggen van oké, kruip in mijn bed.
Ja. Ja.
Ik ga slapen.
Dus. Oké. Een goed evenwicht, ik hoor het. Ja, we gaan hier vandaag een soort trip down memory lane doen. We gaan helemaal terug naar het begin van jouw carrière. Of misschien nog even net daarvoor, je bent geboren in 59, dus je was tiener tijdens de jaren 70. Dat lijkt mij toch een heerlijke tijd geweest te zijn. Of ben ik dat nu een beetje aan het verheerlijken? Want ik vraag me af, wie waren zelf jouw muzikale invloeden als tiener? Waar luisterde jij naar? Tiener, twintiger?
Ik werd eigenlijk beïnvloed door ten eerste ben ik beïnvloed door mijn broer. Dus die had eigenlijk zo'n een club, een, ja, laten we zeggen een private youth club bij ons onder in huis. En daar heb ik eigenlijk al die 60s muziek meegekregen. Velvet Underground en ja, alles van de 60s. De Box Tops, noem maar op. De Creedence Clearwater Revival. Dus daar heb ik heel veel van mijn broer heb ik heel veel meegekregen van de 60s. Dan in de 70s heb ik ook. Dan was het meer de progressive rock en al die dingen die. Waar ik veel naar luisterde, omdat dat ik dan ook weer bij een vriendenbende was, waar dat hun god was Jethro Tull. En ja, dan waren wij al de groepen die daar in de sfeer zaten. Dat was dan een Genesis, een Jethro Tull, een King Crimson, noem maar op, symfonische rock, Yes, al die bands, heel veel concerten gezien van die groepen. En dan is de punk gekomen. En dan, ik ben iemand die eigenlijk heel open staat voor alle mogelijke muziekstijlen. Dus dat vind ik ook wel soms spijtig als ik mensen tegenkom uit die periode die toen samen met mij in de jaren 70 naar die groepen luisterden, de Jethro Tull en al die groepen, die luisteren daar nu nog altijd heen. Hè?
Ah ja, zo.
En dus hebben die al die fantastische stijlen die er gekomen zijn niet meegemaakt. En dat vind ik heel spijtig, omdat toen als punk kwam, heb ik heel erg kunnen genieten van punk. Dan heb ik van de heel New Romantic scene, van de New Wave, ja, van Jungle, van Drum and Bass. Ja, ik heb het altijd goed opgevolgd. En ik heb van alle dingen wel iets opgestoken en ook nummers meegenomen uit die periode die ook mijn lievelingsnummers geworden zijn.
Ja, ja, ja. Ja. En volg je dan nu nog alles wat er nu allemaal is? Of heb je zoiets van, nu maken ze gewoon alles opnieuw, history repeats?
Ja, history repeats, inderdaad. Je hoort dus wel heel veel invloeden van vroeger dat je hoort. Maar ja, nu is het wel zo dat de jeugd, en dat vind ik ook wel heel, heel tof, dat die eigenlijk naar alles tegelijk luisteren.
Dus ja, je wordt niet meer in een bakje opgedeeld. Hè?
Want ik weet nog, toen dat we met Praia Kaan, wij maakten dan op een bepaald moment drum and bass muziek. Drum and bass was eigenlijk in die tijd. En rave music, maar Engelse.
Ja, ja, ja.
Op een drum and bass beat. En toen was het voor ons heel, heel moeilijk om te spelen. Mensen die naar rockmuziek luisterde niet naar dansmuziek.
Nee.
Met Praia Kaan konden we spelen op raves of konden we spelen in discotheken, maar was het zeer, zeer onwaarschijnlijk dat je op een festival zou spelen. En ik weet nog heel, heel goed dat ik op tournee was in Engeland, toen Injected with the Poison een grote hit was in Engeland, en dat ik op een bepaald moment droomde dat ik in vooruit speelde in Gent. En ik kom naar de ontbijttafel. En ik vertel tegen de gasten aan de ontbijttafel, weet je wat ik nu gedroomd heb? Een belachelijke droom. We speelden met Praia Kaan in de Vooruit in Gent. En iedereen, wat van het lachen. Zo. En dan sta je daar ineens op een bepaald moment in 94 of 95, belt de manager van Moby mij. Ja, kom dan eens zien naar Moby op Werchter. Dan dacht ik, wat gaat Moby op Werchter doen?
Ah, ja.
En ineens werden dat soort groepen ook gedraaid op Studio Brussel en ineens begonnen programmatoren het ook te programmeren. En ja, dat vind ik natuurlijk fantastisch dat ook open ging, want ik weet nog heel, heel goed, Studio Brussel, vroeger, daar werd 0,000 dansmuziek gedraaid, helemaal niks.
Nee.
En er was één programma op de vrijdagavond en waar de dansmuziek draaide, maar voor de rest werd het niet gespeeld. En ik denk dat Studio Brussel, doordat zij dansmuziek aan het spelen zijn, dat er dan toch wel een opening gekomen is voor dat soort muziek ook.
Ja, hè? En dan plots stond je daar op Werchter. Dat is fantastisch, hè? Dat je dat toch op je palmares hebt staan.
Ja, het vreemde was dat we natuurlijk heel lang in het buitenland, enkel en alleen in het buitenland konden spelen. We hebben eigenlijk zo'n beetje overal in de wereld gespeeld, behalve in eigen land.
Zot, hè?
Ja, en dat was omdat dat soort beats dat wij maakten,
jullie waren gewoon te progressief, eigenlijk.
Ja, maar het probleem was niet alleen voor ons, omdat alle groepen die toen op dat moment in Engeland waren en die dat soort muziek maakten op die beats, die hadden geen ingang naar het vasteland toe. Dus die konden eigenlijk niet spelen in Europa, omdat in België en in Europa was het de 4-4 beat en in Engeland was het eigenlijk een soort van drum and bass-achtige beat. Tot een bepaald moment Prodigy, met No Good ineens doorbrak in Nederland. En de Prodigy brak door in Nederland omwille van het feit dat zij eigenlijk een You're No Good to Me.
Ja.
Dat was van Hit House in Nederland. En door dat refrein te gebruiken, in hun nummer te steken, werd dat ineens in Nederland een hit, omdat iedereen kende het nummer van Hit House. Het was een waanzinnige hit van Hit House.
Wist ik niet.
Ja, en zo is eigenlijk de markt opengegaan voor dat soort muziek ook.
Dat is toch zotto dat dat soms zoiets klein nodig heeft?
Ja, toevalligheden, want we hebben met Prodigy nog veel getoerd in Japan en zo. Maar dat was dan mid jaren 90 en kwamen ook niet in België.
Nee. Jij zette jouw eerste stappen in de muziekwereld als concertorganisator eigenlijk, hè?
Inderdaad.
Hoe ging dat eigenlijk?
Dat is begonnen eigenlijk met het organiseren van optredens in de plaatselijke parochiezaal. Een van de eerste optredens die ik ooit georganiseerd heb was T-Symatic, het eerste optreden van T-Symatic, onder de naam T-Symatic. En ik herinner mij nog een ruzie tussen mij en de toenmalige manager van T-Symatic, omdat iedereen kende toen Chance Scouter, maar niemand kende T-Symatic. T, Chance, de C van Paul Cooter.
Ja.
En toen is er nog een debat geweest van ik heb die groep geboekt als Chance Scouter, nu in ene keer heet T-Symatic, dan hebben we de twee namen op dat fiche gezet. Dus echt een
compromis.
Groot Scouter en een klein T-Symatic eronder. En dan de kreuners, de Scaps, al die optredens organiseerde ik dan. Ik herinner mij nog de prijs voor de Scaps, dat was 5000 frank. Geluidsinstallatie inbegrepen, dat is €125 voor een optreden van de Scaps. En ze hadden hun eigen installatie bij. De kreuners die kostten toen ook 5000 frank. Maar daar moesten we wel een installatie voorzien.
In welke tijd zitten we dan?
Dat zitten we in 80.
Vooraan, 80, ja.
80, ja.
En die club die heette Club Happy House of zoiets?
Dat was eerst in de plaatselijke
parochiezaal.
Dan daarna dacht ik zo van, het wordt hier een beetje klein voor mij, het blijven maar in Herstel. Dan ben ik optredens gaan organiseren in de Muze in Antwerpen. En dat waren dan de kids en al die bands die daar spelen. Dat was voor 30 frank inkom op de donderdagavond. En dat was eigenlijk een split. Dus wij kregen dan een percentage van de inkom. Maar vele gasten uit de Muze, die appreciëren dat ook niet, dat daar een groep speelde de donderdagavond. Dus dat was dan aan die inkom zitten en echt vechten voor je 30 frank, echt waar. En dan na de optreden nog affiche gaan plakken in de stad. En dan ben ik daarna naar Engeland gegaan. Op een bepaald moment dacht ik moet naar Engeland. Ben ik de trein opgesprongen. Gewoon naar Engeland. Aangekomen in Waterloo Station. Een rode telefooncel binnengestapt. De gouden gids genomen.
Ja.
De bladeren eruit getrokken. Ik heb ze nog altijd bewaard. Waar dat alle agencies op stonden. Beginnen gaan te bellen. En dan... Twee dagen later zat ik met Nick Cave aan de toog.
Dat is niet waar.
Ik zweer het. Want die moest toen spelen met zijn groep, The Birthday Party.
The Birthday Party, ja. Dat is nog voor de bad seats. Ja.
Dus, en zo leerde ik dan mensen kennen daar. Kwam ik ook heel goed in contact met alle independent companies. Dus dat was dan Rough Trade, 4AD, al die onafhankelijke platenfirma's. Ik was daar vriend aan huis, dat wil zeggen. En ik kreeg ook de nieuwste spullen.
Ja.
En dan begon ik van de onbekende bands, van Engelse bands, naar België te halen.
Maar jij droomde van je eigen label. Dat was wat jij wilde doen, eigenlijk.
Eigenlijk ben ik daar ook een beetje toevallig ingerold. Want een van die mensen die ik kende, dat was, die noemde Mike Alway. En dat was de baas van Sherry Red Records.
Mm-hmm.
Sherry Red Records, bekendste plaat was Dead Kennedys.
Mm.
Maar ze hadden een enorme catalog. En hij vroeg naar mij... was een groep, Five or Six noemde die. En ik had die al naar België gehaald. Ik had er al een optreden mee georganiseerd in de Monty in Antwerpen.
Goeie zaal.
Eén betalende persoon.
Nee.
Ik zweer u, die hebben zijn geld nog teruggegeven. Jan van den Heuvel noemt hij. Een kenner. Dus we hebben geld teruggegeven. Dus maar die Mike vroeg naar mij, weet jij niemand die plaat kan uitbrengen? En op een bepaald moment ben ik zo bij Roland Beelen terechtgekomen. En die had al zijn klein label, dat noemde Cleo Records. Had een plaat uitgebracht, No Big Business, wat een verzamelaar was voor Belgische bands.
Ja.
Wat dat toen op dat moment heel goed ging. En dan hebben we besloten van samen een platenfirma op te richten.
En dat was Antler.
En
Antler
dat was
Records.
Antler, eigenlijk, ja.
Ja.
En dat begon met het allereerste single van Neon Judgments.
Ja.
Erop uitgekomen. En dan, ja, dan was het vooral electronic body music,
ja,
wat we deden. Dat was The Clinic, Split Second, The Arch. Dus allemaal bands die nu nog altijd spelen in binnen- en buitenland.
Ja, ja, ja.
Ik kom ze nog overal tegen.
Maar ook zo twee Belgen.
Ja, dat was dan daarna. Op een bepaald moment dacht ik zo van, wow, dat is wel heel tof, die EBM-scene. Want dat was, we hadden een markt in Zweden, we hadden een markt in Duitsland. Een beetje een markt in Frankrijk, maar dat bleef beperkt.
Mm-hmm.
Maar ik dacht, ik zou toch ook wel eens graag iets hebben waar ik echt kan mee scoren.
Uitpakken, ja, ja, ja.
En dan heb ik twee Belgen zien optreden in Sinterklaas op een concours. En dan heb ik gezegd, ja, kom bij ons. En dan was dat de eerste singeltje, Quand le film est triste. En dan, dat werd zo'n, een klein hitje. En dan het eerste mini-album gemaakt van twee Belgen. Dat ging heel goed, 5.000-6.000 exemplaren. En Rembert van twee Belgen, mm-hmm, spijtig genoeg ook al overleden, ja, alle twee. Die zei, ja, ik ken toch nog wel een vreemde kerel. Die treedt op met een gladiatorkostuum aan. Ik heb hem zien optreden op de Gentse feesten. En dat was dan Nacht door Nebel.
Schitterend.
Maar we hadden niet genoeg geld, niet meer. En dan heeft Rembert ons nog geld geleend om die plaat uit te brengen. En toen hadden we ineens Nacht door Nebel ook bij ons.
Goed.
En toen ook spijtig genoeg al lang overleden. En toen kwam op een bepaald moment, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik in contact kwam met dansmuziek.
Ja.
Want ik was er altijd, het was punk of het was alternative rock of whatever. Maar ik had geen echte link met dansmuziek. Tot als Nacht und Nebel Beats of Love uitbracht, kreeg ik ineens telefoon van platenwinkeltje in Gent.
Mm-hmm.
En die zei, mag ik dat nummer niet laten remixen? Ja, wat Music Man was dat toen. En ik zeg ja. En dus dan zijn we naar Hilversum gegaan. Er is een producer, een Engelse producer, die noemde John Tilly. Die heeft dan die plaat geremixed. Maar dat was dan eigenlijk, ja, in de tijd, ik spreek van 84. Dat was dus met knippen en plakken. En was een sampler, dat was 1 seconde sampletijd. Dat was oké. Okay. Ik wilde de snare van Prins. En dan was dat echt proberen te mikken voor tak, voor die eruit te krijgen. Want dat was, ja, 1 seconde. Toen, dat was mijn eerste sampler die ik ooit zag. Die had ook een drummachine bij. Ik had dat ook nog nooit gezien.
Nooit gezien.
En ineens kwam die plaat uit en werd dat een enorme hit. En toen daarna hebben we met twee Belgen hetzelfde systeem gedaan. Niet met John Tilly, maar wel,
ja,
ook dans gemaakt.
Ja.
En dan is Lena, dat origineel al uitgekomen was, terug uitgekomen met die dansremix.
Ja.
Weer zo geproduced. En dan, ja, dan hadden we twee hits.
Ja.
En dan, ja, dan ben je vertrokken. Dan ben je eigenlijk, ja, dan krijg je er meer. Dan is Bea van der Maat gekomen met
Wonton.
Die had ik dan ontdekt. Dat noemde Show, dat groepje in het begin.
Ja.
Dan hadden we weer in en ja, dan
ging er een wereld voor u open eigenlijk.
Ja.
He, die technologie, uw liefde voor technologie en, ja, muziek, dat dan samen,
dat klopt,
kwam.
Ja, en dat was voor mij natuurlijk ook zo. En de popgun had ik dan ook nog getekend.
Ja.
Dat was dan De Kroom, heette dat. Die hadden de Rock Rally gewonnen. En dus Frank, zanger van de Rock Rally, de zanger van Kroom tijdens de Rock Rally. Dus Kroom was gesplit.
En dat was dan.
En Frank zei, ja, ik zoek nog iemand, maar ik weet iemand in geel, een goede componist, en dat was Patrick Nicassi, ook spijtig genoeg al overleden.
Amai, maar al die van uw generatie,
ja,
een beetje ouder.
Ja, die waren ongeveer iets ouder, denk ik. En dus Patrick, dan zijn we samen aan de tafel gaan zitten. Oké, okay, goed, wat gaan we doen? Jij kunt goed zingen, jij kunt goed nummers schrijven, laten we dat combineren. Hoe gaan we dat noemen? De popgun, oké.
Okay. Ja, ja, ja.
En ik zette je in het voorprogramma van twee Belgen. Dus ik kon overal het voorprogramma van twee Belgen spelen. En dan daarna kwamen dan ook de hits. What a Day werd dan een hit. En,
ja.
En ja, dan ben je vertrokken. En dan, het rare van dat verhaal is dat de keyboardspeler van de popgun, die noemde Jos Bormans, en die had een home studio. Dus ik had daar een goed contact bij en die zei, ja, waarom maken wij eens geen plaat samen? En dan ben ik met Jos Bormans beginnen gaan platen te maken. En toen zei ik, oké, dit is fantastisch, dit zijn drumcomputers. Dat is, en dat was dan op de Commodore 660, denk ik, of zo, dat noemde.
Die
Commodore.
Die synthesizer.
Het eerste
Commodore-programma. Ah ja, oké. Okay.
Ja. En nog met een oude Revox. En zo ben ik begonnen. En toen de eerste plaat die ik maakte...
Was een new beat nummer, niet?
Dat was eigenlijk een plaat die noemde Shakti. Dus dat was eigenlijk een Indische invloeden, maar dansmuziek met Indische invloeden.
Shakti, ik ken dat nu van de Shakti-mat. Ken je dat? Die mat, ja, daar moeten ze op gaan liggen. Dat komt uit India. Ja. Oké. Okay.
Dus en er waren dus Indische instrumenten en Indische muzikanten bij betrokken.
Ja.
Is nu een van de meest gezochte platen, wordt nu enorm gewaardeerd wereldwijd. Maar toen was dat eigenlijk, we hebben daar 300 van gemaakt.
Dat is een collector's item eigenlijk.
Een collector's item. De cd is een beetje onbetaalbaar geworden. En ja, dan ben je begonnen en dan daarna ben ik zo andere projecten beginnen te maken die meer dance waren. En tot ik op een bepaald moment naar een optreden ging kijken van Split Second, een van onze groepen. En die moesten spelen in de Ancien Belgique in Antwerpen.
Ah ja, toen nog.
Ja.
Aan de Meer, ja, daar, hè? Ja.
En daar werd een soort van rare muziek gespeeld. Daar werd Split Second gespeeld, een plaat van ons, maar dan vertraagd, hè, naar een 45 toerenplaat naar 33 toeren. Dat was het nummer Flash. En daar werden ook nummers van Nitzer Rap gespeeld, maar ook trager. Ik dacht zo, wow, interessant. Ik zag die mensen dansen op die dansvloer. Graaf. Ik dacht, als we nu zo van die platen zouden oorsprong zo maken in de studio.
Ja.
En zo ben ik eigenlijk die newbeat beginnen te maken. En toen, maar toen werd newbeat werd toen nog niet newbeat genoemd. Dat werd AB Sounds genoemd.
Oké. Ja. En voor wat stond die AB?
Ancien Belgique.
Ah ja, daarom. Ja.
Dus we zullen ook zien de beroemde reeks van de newbeat verzamelaars. Take 1, take 2, take 3, take 4. Whatever. Die 50, 60.
Ja, ja,
daarom,
ja.
Dat stond altijd bij AB Sounds stond er van onder. Dus dat was eigenlijk van de Ancien Belgique. En ja, toen ineens dacht zo van, ik moet zo'n verzamelaar uitbrengen. En dan heb ik Take One uitgebracht. Maar er was niet genoeg materiaal. Dus er waren maar een paar platen. En dan heb ik eigenlijk de weinige platen die er waren op een verzamelaar gezet. En aangevuld met platen uit onze Electronic Body cataloog. Waaronder Hiroshima van Snowy Red.
Ah, ja.
En ja, ineens ging die verzamelaar 5.000, 10.000, 20.000. En toen kwam de cd ineens uit. En toen hadden we de eerste cd met Newbie Take One, waar alleen Belgische artiesten op stonden, die 50.000 exemplaren verkocht.
Amai, maar dat was toen gigantisch veel, hè?
Maar iedereen, dat was waanzinnig veel. Maar iedereen was daar tegen. Hè? Dat kan ik 1000% zeker garanderen. Iedereen was tegen Newbeat.
Omdat ze het niet kenden.
Omdat ze het niet kenden en omdat ze het ook intonige elektronische muziek. Ja, we waren een kleine platenfirma. Ik deed ook de promotie van ons eigen label. Dus ben ik ook naar Studio Brussel geweest. En naar de mensen van Studio Brussel. Hier, mannen, je moet dat spelen. Stonden 4 platen in de top 10.
Maar die waren nog in hun rockers.
Officiële top 10.
Ja.
En dat was dan Move Your Eyes and Feel the Beat, was het Taste of Sugar en Dirty Harry Deebop. En de vierde weet ik niet meer. Ik denk Rock to the Beat, van 101. Dus 4 platen die bij ons uitgekomen waren, die in de top 10 stonden. En Studio Brussel wilde het niet spelen. Dan dacht ik zo van...
Hoe kan dat?
Ja, dit is te gek voor woorden. Dus het werd... Maar langs de andere kant was het ook het succes van die platen, omdat... Ja, je kon ze alleen maar... Je kon ze niet horen op de radio.
Nee.
Je kon ze dus ook niet opnemen.
Want dus mensen kwamen ergens naartoe.
Ja, mensen moesten gaan kopen wat ze wilden hebben.
Ja, of in de clubs misschien
of
werd
in de clubs,
het ook gespeeld.
Waar dat het dan door de DJ's dikwijls op cassettes opgenomen werd en die dan waanzinnig hoog verkocht werd.
Zalig.
Ja.
Goeie tijd wel, hè? Ja, dat is toch... Dat kun je nu toch niet meer voorstellen.
Nee, het was... Het is ook de enige keer in de geschiedenis van de Belgische muziek dat er een Belgian wave was. Echt een Belgian wave. Want ja, dus bijvoorbeeld de New Beat Take One, die is uitgebracht in Amerika. In Londen was een enorme hype van New Beat. Voorpagina NME, voorpagina Melody Maker. In Frankrijk was helemaal New Beat. Confetti's waren daar, stonden op nummer 1.
Ja.
Dus het was eigenlijk echt een Belgian wave die het spijtig genoeg niet gehaald heeft, omdat ze de pech had dat op dat moment Acid House opkwam.
Ah ja, oké. Okay. Ja.
Want Acid House heeft op een bepaald moment New Beat in Londen verdrongen.
Ja.
Maar het was natuurlijk ook een fantastische stijl, waar ik ook heel veel van genoten heb van Acid House Music. Maar ja, als Acid House Music toen op dat moment niet gekomen was, denk ik dat New Beat nog veel groter
was. Ja. Maar heb je niet het gevoel dat er achteraf toch wel wat erkenning is gekomen voor heel die scene?
Er is achteraf zeker erkenning gekomen, maar jaren later.
Ja, hè?
Maar het goede aan de New Beat is dat de grote hits die er gekomen zijn in België, die zijn pas gekomen begin jaren 90.
Ja, ja, is waar.
Maar dat waren allemaal mensen die allemaal New Beat platen gemaakt hadden. Die eigenlijk voor de eerste keer in hun leven geld verdiend hadden.
Ja.
Die investeerden dat in home studios. Die begonnen gaan te prutsen met die home studios en aan een tijd hadden die onder de knie.
Ja.
Dus tijdens de New Beat zijn die echt aan het prullen geweest en aan het klooien. En in ene keer was de New Beat weg, maar die home studios waren er nog. Die gasten die waren nog muziek aan het maken. En ineens komt er een nieuwe interesse door de plaat B-Sides van Frank de Wolf. Dat heeft eigenlijk alles terug in gang gezet. En toen, de grote hits die er toen gekomen zijn, dat was Anastasia.
Ja.
Dat was Injected with a Poison. Toen kregen we ineens wereldhits. Dat was Too Unlimited. Toen kregen we de wereldhits. Maar dat waren allemaal mensen die eigenlijk de métier geleerd hadden.
Tijdens een new beat. Ja, en dan die new beat rage. Maar jij begon dan ook talloze projecten. Hè? Want ik heb waaronder Praga Khan. En dan was er die eerste single, was in 89, denk ik. Hè? Die in Bula Bula. En je was toen 30 jaar ongeveer, zoiets,
ja.
89. En dat stond op 1 in Argentinië, maar de doorbraak kwam pas later.
Ja, dat is, het vreemde was dat die plaat uitgekomen was, maar dat was zo'n beetje, er zat zo'n soort van Latijns-Amerikaans gevoel in. En er zat ook uno, dos, tres, cuatro in.
Ja.
Ineens werd dat een hit in Argentinië.
Ja, je kunt dat niet controleren.
Dus, oké, goed. Op een bepaald moment krijg ik een uitnodiging voor gaan te spelen in Argentinië. Ik zeg, gaan we dat nu wel gaan doen? Dan up naar Argentinië gevlogen. Dan zat ik naast Rocco Granata nog in de vlieger.
Ja. Ging die daar ook spelen?
Staat in zijn boek. Een boek van Rocco Granata. Ik zat naast een jonge man en ik vroeg hem, wat ga je doen in Argentinië? Ik zei, ik ga gaan spelen. Hij zei, ik ook.
Ah, zalig.
Ja, want hij stond daar op nummer... Ik denk dat hij ook... Toen als we naar Ginder vlogen, stond hij al op nummer 1. Maar dat was de New Beat versie van Marina.
Ja.
Die toen op nummer 1 stond. Gemixt door Serge Raamakers. Ja, die stond daar op nummer 1. Hebben we daar gaan optreden. En dan daarna is er eigenlijk weinig of niks meer gebeurd met Praga Khan. Tot ineens ik op een bepaald moment dacht van, nu heb ik er genoeg van. Heb ik samen met Olivier, mijn medecomponist, naar Engeland gegaan. Zijn wij, ik denk, 3 maanden op stap geweest in Engeland. Elk weekend, naar al die clubs. Voor echt heel die sfeer op te snuiven. Ja, ik kende al de platen. Ik ging naar al die importzaken waar ze de platen direct hadden. En ik herinner mij nog wel één fantastisch verhaal. Op een bepaald moment, ik ben ook iemand die geen drugs neemt. Maar op een bepaald moment was iemand aan het draaien in Heaven. Dat was een discotheek.
Mm-hmm.
Under the Arches is daar een plaats in Londen. Heel, heel bekende discotheek. Op dat moment. En hij wilde zien wat dat ecstasy eigenlijk teweeg brengt. Ik zeg, ja, ik zou ook wel eens willen zien. Ja. En ze, kijk, zei hem. Want ja, iedereen zat daar op ecstasy, maar ja, je kon dat dus niet zien.
Nee.
En zei, ik zal eens laten zien wat dat ecstasy teweeg brengt. Dus en die was op een bepaald moment een plaat aan het draaien. Zo, ik denk, een plaat van Enjoy of zo. Echt nogal een donkere plaat. En toen ineens, hij zei, kijk nu, zei hem. En ineens mixt hij daar Everybody's Free van Rosalía in.
Ja, ja.
En in één keer, Everybody's Free. Die zaal in één keer, oing. Die ogen, die waren zo aan het dansen. In één keer, hop, die bal naar boven. Iedereen die handen naar omhoog. En zei, that's ecstasy.
Ah.
Toen dacht ik, als dat ecstasy is, dan weet ik wel welke plaat ik moet maken.
Ja?
Ja.
En toen wist het.
En toen zijn we terug naar de studio gegaan. En toen hebben we eerst Running Out of Time gemaakt.
Ja?
Voor Digital Orgasm. Met het concept, oké, heel donker, donker. We zitten de hele tijd door in het donker. En de ene keer komt er een piano en een stem. En iedereen gaat dat een bol. Dus die plaat uitgebracht. Die is uitgekomen dan in 92. Net voor de kerstperiode, denk ik. Knalde top 40 in.
Ja, hè?
Ja, denk op nummer 14 of zo geraakt.
En op nummer 1 ook in de top 10, Billboard Dance, was dat ook?
Ja. Dat was Injected, denk ik.
Dat was Injected, ja.
Dus we deden dan, we werden ineens uitgenodigd. Want we hadden eigenlijk het geluk dat we dan in die kerstperiodes zaten. Omdat in de Top of the Pops, er is eigenlijk één week met kerstmis dat er eigenlijk geen nieuwe chart is. Dus je staat op 14, dan staat er de volgende week nog eens 14.
In, ja.
Dus we zaten dan ineens in Top of the Pops, met Cher, met Genesis, met Cliff Richard. Dus ineens... Wow,
ineens een Belgisch groepje.
Ja, dat is hier wel.
Praga Khan.
Ja. Nee, dat was Digital Orgasm. Dat was Digital Orgasm.
Dat was nog niet Praga Khan.
Nee. Dus toen wij terug naar de studio, dachten we gaan zo'n plaat maken voor Praga Khan. En toen hebben we Injected with the Poison gemaakt.
Maar dat is allemaal heel kort op elkaar.
Dat is heel kort op elkaar. Want ineens kregen we weer terug een uitnodiging. Dus eerst moesten we weer terug naar Top of the Pops. Want ineens kwam Injected with the Poison Top of the Pops binnen. We dachten, wat moeten we nu gaan doen?
Maar eigenlijk waren dat dezelfde mensen.
Ah, ja, wij waren dezelfde mensen.
Ja.
En hebben we maar 2 danseressen bijgezet.
Ja.
En dat was weer een andere band. Ook een andere platenfirma, dat was een heel spektakel.
Okay.
Dus ja, dat was eigenlijk onwaarschijnlijk, want dan kwam je zo de Tower binnen, Tower Records, en dan zag je die platen, zag je de hitparade, zag je 2 platen van je eigen, zo heel
zot.
Waanzinnige aantallen.
Ja, en, dat betekende toch de grote doorbraak voor Praga Khan in de Verenigde Staten. Hè?
Dat betekende de grote doorbraak voor Praga Khan in Engeland.
In Engeland. Ja. Maar, toch...
maar het ding was, het goede was, dat eigenlijk de Engelse markt, dat er heel veel breakbeat gebruikt werd, en dat ze in België eigenlijk niet speelden, breakbeat, waarom een bassachtige breakbeat. Maar Japan, die keken wel naar de Engelse hitparade, en Amerika, die keken wel.
Ja, toch ook, hè?
Ja. Maar Europa niet.
Nee.
Dus met het gevolg dat wij ineens populair werden in Japan, en ineens dat er, ik weet niet veel reacties kwamen vanuit Amerika. En voilà.
Ineens en het was vertrokken.
Hadden we dan een waanzinnige markt bij. Ja.
Ja.
Maar we waren totaal onbekend in eigen land.
Dat is toch waanzin?
Dat is een vreemd verhaal. Ja.
No, maar dat is eigenlijk ook met Lords of Acid. Is dat ook een
Lords
beetje...
Lords of Acid is nog een vreemder verhaal. Want Lords of Acid is eigenlijk uitgekomen in 88, denk ik. De eerste plaat. I Sit on Acid. Ik had die gemaakt in de New Beat periode. En in die tijd, toen kon je nog je plaat maken en dan naar Music Man gaan of naar USA Import. In Antwerpen, USA Import, Gent, Music Man. En daar waren altijd wel de kenners.
Ja.
Dus je had dan Hessel Tieter, de baas van Music Man, die bestelde dan, ik zal u maar een voorbeeld geven. Dus we hadden een nieuwe plaat gemaakt, we gingen naar Hessel, liet hij die horen. Dan deed hij zo...
3000.
Of,
duizend. Ja.
Eerste bestelling, hè.
Dat is veel.
Voorstellen. Dus ik denk als je nu 500 dingen verkoopt, dat staat op nummer 1 misschien. Ja, dat ging dus echt zo. Ik heb ooit meegemaakt, God of Abraham, MNO,
10.000.
We hebben er 38.000 van verkocht. Maar, dus Lords of Acid was uitgekomen. En ik ging die plaat laten luisteren, bij USA Import.
Mm-hmm.
En Free, dat was de vrouw van de eigenaar. Zij was al de kenner. Nu zit het er volledig naast.
Met Lords of Acid.
I Sit on Acid.
Ja.
Veel te zwaar en dat is de hele tijd door die dingen. De atonaal en lawaai en slecht gemixt. Maar wat dat speciaal zo gemixt. Dat was precies overstuur gemixt in de studio. En dus dat is de plaat geweest. Die plaat. Achteraf is het dan niet geworden. Maar die plaat heeft ook de hele... eigenlijk Lords of Acid tot leven gebracht.
Ja.
Want, dus de New Beat was weg. Die platen van de New Beat werden niet meer besteld. Niemand bestelde nog 1 New Beat plaat, behalve I Sit on Acid. Dat bleef doorverkopen. En dat was dan oké, 300 bij, 500 bij, 300 bij, 500 bij. Tot op een bepaald moment dat we dachten, waar gaan die platen nu toch allemaal naartoe? En die gingen dus allemaal naar Amerika. Dat was een verdeler, dat noemde Wets. En die verdeelde dat. En dat was... maar ja, je moet dus wel u realiseren dat er toen geen internet was.
Nee.
Er was geen internet, dus je kon niks zien. En we kregen toen...
Dus dat is echt opgepikt via...
Dat is opgepikt via college radios. Ja. En dan is dat eigenlijk overal...
Een eigen leven gaan leiden.
Ja. En dan stond dat in DigiCharts op nummer 1. Op nummer 1 de A-kant en op nummer B... op nummer 2 de B-kant.
De B-kant.
Ja.
Goed.
Ja. Dus... Ineens kregen we telefoon van Caroline. Dus we waren aan het toeren met Praegaan. Kregen ineens telefoon van Caroline. Ja, kun je geen album maken voor Lordje Wesset? Lordje Wesset?
Huh? Oké. Okay. Ja,
vreemd. We hadden 3 weken tijd tussen 2 tours. We kwamen terug van Japan. En we moesten naar Engeland. 3 weken tijd tussen Kerstmis en 20 januari, denk ik. En dan hebben wij eigenlijk op 3 weken tijd...
Dat album geschreven.
Album last gemaakt. Gewoon opgestuurd, niks meer van aangetrokken. Terug aan toeren, terug helemaal gefocust op Praegaan. Ineens krijgen ze zo'n dingen door. 100.000 verkocht albums. Huh? 100.000 albums. Ja. Goed, een straf. 200.000 albums verkocht. Omdat op dat moment, dat was de verboden vrucht... Nu, als je nu naar al die rappers luistert, dat is vettige praat tegen onder en duur. Dat zijn totaal geen taboes niet meer.
Nee.
Maar toen, in die tijd,
wel.
Dat was ook het moment dat de vrouw van Al Gore, Tipper Gore, die was een hele campagne aan toen voor die platen te verbieden waar dat seks in kwam.
Ja.
Waar dat over seks gesproken werd. En ja, Lordje Wesset was niet anders dan over seks. Want dat was eigenlijk, ik had dat eigenlijk meegebracht vanuit de New Beat periode, waar dat het eigenlijk een beetje normaal was, dat er wel een beetje sexy was. En ja, dat was de verboden vrucht. Dus iedereen wilde die plaat hebben. En dan daarna vroegen ze, oké, kan je toeren? Toeren? Er is geen band.
Ja.
En dan hebben wij een auditie gaan doen in Engeland. Zangeres gevonden. En dan een auditie gedaan in België voor de muzikanten. Die gasten op tour gestuurd. Die zijn vertrokken in maart. En ik denk dat die teruggekomen zijn in augustus, omdat die tour de hele tijd doorverlengd werd. Dus zijn eigenlijk bijna een half jaar op tournee geweest.
Allee, jong.
En ik ben gaan kijken in Philadelphia. Ik dacht zo, wat is met dat? Ik had totaal geen idee wat er gebeurde.
Nee.
Dus, ik wist, die mannen waren weg, die bleven maar weg, die kwamen niet terug. Ik dacht, ik moet toch eens gaan zien. Ik was naar Philadelphia gevlogen, ik dacht, ik ga eens kijken. Dat was daar een zaal, afgeladen, vol keiheet in die zaal. En ja, toen zag ik wat dat Lordje Wesset teweegbracht.
Ja.
En toen daarna kwam Voodoo uit, bij Rick Rubin. Rick Rubin had dan Voodoo getekend. En dan zie je dat mensen zoals, ik zal zeggen, de zanger van de Red Hot Chili Peppers, speciaal het vliegtuig nam in L.A., om naar de albumvoorstelling te komen kijken. In New York. Dus ja, het betekende wel
iets. Rick Rubin was producer van de Peppers, van Jay-Z, Metallica en Johnny Cash, blijkbaar.
Ja, dat was toen, op dat moment, dat was ook de oprichter van Def Jam. En dan zijn ze met tweeën waren ze Def Jam, dan zijn ze uit elkaar gegaan. En dan heeft hij American Recordings opgericht. En wij waren eigenlijk de eerste groep die op American Recordings getekend werd.
En het zotte is dat die Lords of Acid, daar ga je nu mee op tour, dat dat nog altijd een zot verhaal is als Belgisch. Er is toch geen enkel Belgische band die dat parcours heeft gelopen.
Laat ons zeggen dat...
Dan zijn jullie toch het grootste exportproduct van België, mogen we dat zeggen?
Ja, we hebben er wel een paar miljoen albums verkocht.
Ja.
Ik denk dat we 2,5 miljoen albums verkocht hebben.
Dat doet toch niemand u na?
En dat is geen Spotify.
Dat is effectief verkocht.
Effectief verkoop, ja. Dus van toen ik weet nog dat ik de lijsten doorkreeg en dan ging het 20.000 in New York, 30.000 in L.A., 30.000 in Chicago. Dus in die area's. Hè, dat.
Maar die plaat Lust, dat is toch het eerste dance-album waar ooit de goud mee werd behaald?
Ja, het eerste album.
Ook
het
klopt,
eerste,
hè?
Ja, dat klopt. En ook het eerste album waar Caroline ooit goud mee gehaald heeft.
Ja.
En het staat ook nog altijd in vele charts, zoals de meest invloedrijke albums. Omdat voor mensen uit dansmuziek, die dansmuziek luisterden. Dus wat ik gedaan had met wat we gedaan hadden was proberen dansmuziek te maken. Maar we wisten wel hoe dat de Amerikanen dachten.
Ja,
dus we moesten ergens een link. Dus wij hadden al een beetje gitaren ingezet. Dus en dan dan was het ineens wel duidelijk, zo voor een Amerikaan. Oké, het is wel danslied, maar ik herken wel gitaar, dus alright.
Maar eigenlijk zagen die Amerikanen jullie toch als een soort van muzikale vernieuwers.
Totale vernieuwers.
Ja, hè?
Want ik herinner me nog goed dat Perry Farrell, die kent, Born of a Pirate,
ja.
Dat die ineens aan de leiding bij mij zo. Ik zat gewoon in de zetel thuis.
Goeie band,
ja, het is Perry Farrell. Ik wist nog niet eens wie dat was. En die zo, ja, you made a great record, en bla, 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 bla. Dus ja, mensen die kregen dan een nummer van Rick Rubin en die belden mij persoonlijk op om te feliciteren. Omdat het zo vernieuwend was, omdat eigenlijk dansmuziek...
En die wilden dat ook.
Ja, die wilden dat ook, ja.
En wie zijn nog zo grote namen waar dat je dan op ingegaan bent om mee samen te werken?
Ja, we hebben mixen gedaan van Alice in Chains. Ja, Rob Zombie is een enorme fan van Lords of Acid. Ja, System of a Down. Ik zijn grote fans. Oh, de Red Hot Chili Peppers, zowel Anthony als Flea zijn grote fans. Ministry zijn fans.
Maar alleen, welke Belgische band kan dat zeggen?
Ja, is wat.
Toch, dat is toch? Ik vind dat fantastisch.
Ja, ik zal zeggen, ze zijn fan van het materiaal van toen.
Ja.
En toen zijn ze ook fan geworden. Ja. Ik weet niet of zij nu nog naar luisteren. En zo.
Nee, maar toch, dat wil toch zeggen dat je ja, op iets zat dat heel nieuwend was.
Als ik uitgenodigd werd op het... De Lindemann-concert, dan hoorde ik de muziek spelen. Lords of Acid vol een bak spelen in de kleedkamer.
Is dat echt? Ja, echt. Onlangs. Ja, hij was in het Sportpaleis. Schitterend. Dus die nodigen jou uit, die mannen van Rammstein. Dat is wel een goed verhaal eigenlijk. Ja, jullie hadden een stevige reputatie daar. Hè? Je zegt zelf, gewaagde teksten, sexy SM stage shows. Is dat waar dat er vaak politie stond te wachten bij die shows?
Ja, dat is waar. omdat... Ja, je weet hoe dat gaat. Er wordt iets verteld. Iemand vertelt dat door, die maakt dat erger. Iemand vertelt dat door, die maakt dat nog erger.
Een beetje zoals The Doors destijds. Hè?
Ja, dus die verhalen worden altijd maar sterker en sterker als dat doorverteld wordt. Terwijl dat eigenlijk bij Lords of Acid niet zoveel gebeurde. Als er iets gebeurde, dan gebeurde dat gewoonlijk vanuit het publiek.
Ja, ik denk dat de sommige TMF-showcases in de Zillion erger waren, niet?
Daar ben ik 1000% zeker. 1000% zeker. En ook het feit, toen Lords of Acid heel bekend werd en al die verhalen de wereld rondgingen, vooral in Amerika, toen waren er ook heel veel groepen die ons wilden kopiëren. Natuurlijk, als je een succes hebt, mensen willen dat kopiëren. Dus er waren dan groepen zo, ja, ik weet niet veel op noemen, maar die wilden dat dan kopiëren. Maar die gingen dan net te ver en dan konden die niet spelen, want dan werd dat verboden.
Ah, ja.
Terwijl dat bij ons gebeurde er niks, omdat wij wel wisten dat, oké, we moeten oppassen, we zijn België, we staan hier in Amerika op het podium, we moeten wel zien wat dat we doen.
Dat je niet in een bak vliegt.
Ja, dus ik ben ooit geweest, ik herinner me nog goed, dat was met een tour met Deborah Afstrega, en we moesten optreden in San Diego, en de reputatie van Lords of Acid was ons al vooruit gegaan. En dus daar is de sheriff naar de bus gekomen, en die heeft ons een lijst voorgelegd, ik denk 60 punten of zoiets, wat je niet mocht doen op het podium, wat dat verboden was. En er was onder andere, wat ik nog heel goed herinner, was het suggestief gebruiken van een microfoon.
Oh my god.
Ja, mocht niet gebeuren. Dus goed, dus dan met die tourmanager zo aan discussiëren, wat gaan we nu doen? Tot als die gast, die politie zegt zelf tegen mij, teken dan maar, dat komt wel in orde. Dus goed, oké. Was tekenen of...
Of niks, of niet niks. Optreden, ja.
Of geen optreden. Dus wij hebben optreden gedaan. En naast het podium, links en rechts op het podium, stonden twee politiemannen te kijken. Maar die waren zich aan het amuseer. En er is ook niks gebeurd. Maar ik moest het wel tekenen. Voor hetzelfde geld. Als iemand echt het van slechte wil is, dan gaat het.
Had hij dat stilgelegd, ja.
Had hij stilgelegd, had ik misschien in de jail.
Ook een goed verhaal wel, natuurlijk. Maar ja, het hele Amerika-verhaal zorgde voor nog mooie kansen. Hè? Jouw muziek zit in films Basic Instinct, Sliver, Austin Powers onder andere. Hoe hebben die dan jou gevonden door al die verhalen die rondgingen? Of?
Ja, dat komt eigenlijk op een bepaald moment. Ja, dan ben je ineens populair.
Nou,
en dan gaan natuurlijk ook mensen die muziek zoeken voor films dat gebruiken. En dat is begonnen met Bad Lieutenant, is dat dan begonnen, denk ik.
Ah ja, ook nog.
Bad Lieutenant, dan Basic Instinct, dan Sliver, Spy Who Shagged Me,
ja.
Dan Disney film Dinosaurs of zo. Of,
En ook Mortal Kombat?
Mortal Kombat is dan een waanzinnig verhaal natuurlijk. Dan daarna ook nog een film van Zack Snyder, Sucker Punch.
Amai, maar dat zijn wel allemaal legendarische films.
Dat zijn allemaal eigenlijk kassuccessen. Eigenlijk, ja. Maar het goede eraan is dat het feit dat die film, dat die muziek in die film zit, dat maakt wel dat heel veel mensen je leren kennen. Mm-hmm. En dat was vooral met de film, ik denk dat het Virtuosity was. Die had een enorm goede soundtrack. En daar stond een nummer op van UB40. Mm-hmm. Dat niet uit was in Amerika, maar iedereen wilde dat nummer hebben, maar dat was alleen maar te krijgen op die soundtrack. Dus die soundtrack die verkocht waanzinnig veel. En zo hebben ook heel veel mensen ons leren kennen. Maar dat was hetzelfde voor alle andere groepen die erop stonden. Er was Massive Attack stond erop.
Alsof die trip-hop...
En die,
begin jaren 90 begin zijn jaren we dan, 90, hè? Ja. Maar wat had er gebeurd, Maurice, als jij nu naar L.A. verhuisd had?
Dat is een vraag die nooit zal opgelost zijn. Hè? Omdat ik heb het nooit... We zijn gaan kijken. Op dat moment ben ik samen met Olivier naar Ginder gevlogen. Maar op dat moment zat ik met een platenfirma. Dat was dan al midden in de jaren 90, eind jaren 90. Maar was... Op dat moment hadden we 6 nummers in de top 10 staan, maar dat was dan weer die nieuwe lichting van artiesten. De Reggie,
ja.
Toe Fabiola.
Ja, die zaten ook allemaal bij jullie. Zaten,
ik was daar allemaal platenbaas van. Kit Ryan, Belle Perez, Jasmine. Dus en ja, je zit daar dan en hè, Leopold 3.
Mm-hmm.
En ja, dan... Die mensen rekenden dus allemaal wel op jou.
Dat was echt een soort van loyaliteit dat je dacht, ik kan die niet in de steek laten.
Ja, ik kan die niet in de steek laten, omdat ik kon toch niet zeggen van, oké, ik ben er vandoor.
Ik weet dat niet, ja. Zouden dat nu, als je nu terug op dat punt stond, ja, zouden dat anders...
Ja, ik zal zeggen, op een bepaald moment heb ik dan de platenfirma uiteindelijk verkocht, in het jaar 2000 aan EMI. Maar toen was dat alweer te lang geleden. Toen was ik weer niet meer zo hyperpopulair als toen in die periode.
Ja.
In mid-jaren 90, toen als in één keer iedereen met u wil werken. Ik herinner mij nog een voorstel, dat heb ik ook niet gedaan, spijtig genoeg, dat mijn manager me belde. Ja, dat is een meisje, die wil een plaat maken en die wil dat echt wel met u doen. Ja, ik zat dan ook met de plaatfirma en dat was dan Kesha.
Och,
ja.
Dan heeft
Dr. Luke heeft dat dan gedaan. En anders had ik die plaat geproduced, had ik ook al misschien daardoor alleen al een miljonair geweest.
Ja, ik wou het eens zeggen.
Ja, heb ik niet gedaan. Dat zijn domme dingen. Maar ik heb toch een beetje het gevoel van, oké, we stappen samen in een boot, die mensen die rekenen op mij.
Maar je hebt daar toch geen spijt van? Je hebt je eigen parcours gevolgd, hè?
Inderdaad. Maar
of heb je van sommige dingen zoiets van, daar had ik wat anders moeten, of mij beter moeten laten omringen, of ik weet het niet, hè?
Er zijn wel momenten, dat moment vooral dat die verhuis, omdat ergens gaat het overal hetzelfde. Ik zal nu zeggen, als je in België woont, je gaat naar, ik zal nu maar zeggen, de Narsjeduk.
Mm-hmm. In Brussel.
Dan kom je daar allemaal muzikanten tegen.
Ja.
Zo zijn er in L.A. ook clubs waar je naartoe gaat. Dat is ook heel gemakkelijk om toen op dat moment als soortje vesten daar binnen te komen. Ja, dan kende direct iedereen.
Ja, ik snap het.
En dan gaan er natuurlijk heel veel poorten open en dan kun je heel veel dingen doen. En ik ga ervan uit, had ik dat gedaan, had ik misschien wel... Ja. Zwat.
Zwat. Het is nu zo, hè. Je bent content. Ja, en het is een beetje een terugblik, deze podcast, op je carrière. Als je zo een hoogtepunt er mag uitkiezen, want je hebt zoveel goede verhalen. Voor uzelf een persoonlijk hoogtepunt, als je zo even terugdenkt, wat zouden er dan uitpikken?
Wow, ik vind het strafste vind ik nog altijd wel Lordse Vested. Omdat de eerste tours heb ik zelf niet meegedaan.
Nee.
Omdat ik toen op dat moment met Praia Kaan aan het toeren was. Maar als je dat daar ziet, als je dat echt met eigen ogen ziet, dat daar dus honderden mensen op een rijke staan aan te schuiven in de absolute vrieskou in Minneapolis of in Boston of wherever, en dat die allemaal komen voor Lordse Vested te zien...
Zot, hè?
Dat doet u wel iets, weet
je. Ja,
en dat al die jaren achterin blijft gebeuren, dat er echt een heel trouw publiek is, dat je daar zoveel platen verkocht hebt. Ik herinner mij nog een uitzending op Studio Brussel. En ze belden iemand in Florida. En ik was aan het rijden met een auto, ik was luisteren naar de radio. En ze waren iemand aan bellen in Florida, een Belgische die al lange tijd geleden verhuisd was naar Florida. En die zo, ja, van Belgische muziek, en Belgische muziek, ja, ken de Deus niet? Nee. Ken de Vervolging niet? Nee. En toen was op het einde van de dingen, zei die vrouw, maar ik ken wel Lordje Vesset en Praia Kaan.
Schitterend.
Dat vond ik wel plezant.
Ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel, zeker.
Dat vond ik wel plezant.
Ja, ja, je bent ook de enige Belg in de Rock'n'Roll Hall of Fame.
Ja.
Dankzij Praia Kaan, toch?
Ja, we zijn daar opgenomen. Ja, dus ik ben daar op dat moment niet naartoe gegaan. Omwille van het feit dat ik op tournee was.
Allee.
Ik vond dat een beetje ik vond het ook in de pers, hebben ze me daar een beetje op geattaqueerd. Want vooral de Morgen stond het grootste. Morgens Engelen stuurt zijn kat en bla bla bla.
Maar je had gewoon andere prioriteiten. Ja, ik snap dat.
Ik was in het midden van een tour.
Tuurlijk.
In Japan, dus ik kon dat niet doen.
Nee.
Dus, maar ja, dat hebben we wel gedaan. Dus dat vond ik heel plezant. Dat ik dat wel gekregen heb. Maar voor mij, wat heel toffe dingen zijn, wat dat voor mij eigenlijk ook heel verrijkend geweest is, wat ik ook altijd heel graag gedaan heb, is dat ik met Praia Kaan ook naar theaters toe gegaan.
Ja, heb je ook gedaan.
En dat ik daar eigenlijk de meest waanzinnige dingen gedaan heb. Dat ik dacht zo van, oké, nu gaan we eens helemaal crazy gaan. En iedereen dacht, Praia Kaan in theaters gaat nooit werken. We hebben de eerste show gedaan, Next Dimension. Die hebben we echt moeten stoppen. Die zalen die bleven uitverkopen. Maar op een bepaald moment, ja, je zit dus met mensen die je ingehuurd hebt. Balletdansers en andere mensen. En op een bepaald moment moeten die geboekt worden voor de volgende.
Ja.
We hebben echt moeten stoppen. Want ik herinner me nog dat Jan Verheij terugkwam van Amerika. Die zei, kan ik die show nu niet meer zien? Ik zeg, Jan, ik zeg ze hebben nog twee optredens bijgeboekt in Stadsfeestzaal in Antwerpen en die zijn ook alweer uitverkocht.
En ga je dat nooit hernemen? Want ja, je hebt echt definitief een streep getrokken onder Praia Kaan.
Ja, we hebben daar een paar tours mee gedaan. We hebben drie of vier theatertours gedaan. We hebben ook een tour gedaan, Art Meets Technology, omdat ik mijn interesse naar technologie, waar dat we in 2007, moet ik zeggen, met drones werkten.
Toen al?
Niemand wist wat dat was.
Nee.
Dat noemde ook niet drone. Dus dat was echt... we hadden de beste... iemand die zo dicht
bestuurd. Ja.
Van België gepakt, omdat dat super gevaarlijk was. Omdat die moest over het publiek vliegen en het publiek moest gefilmd worden. Er was zo'n wave door het publiek en dat werd dan getoond op het scherm. We werkten met live 3D-scans. We werkten met motion capture suits. Dezelfde suits die nu gebruikt worden in Avatar en Planet of the Apes. Toen... 17 jaar geleden, de prototypes daarvan.
Maar hoe komt dat jij altijd zo voor iedereen
waart? Ik weet niet dat altijd goed is van voor te zijn. Het is dikwijls als je daarna komt...
Ja, ik snap het.
Echt kunt beter afzijn.
Ja.
Dus maar daar ben ik ook wel fier op. Ik heb ook Ballet van Vlaanderen voorstelling gedaan.
Ja.
Muziek voor Ballet van Vlaanderen was ook kei tof. Omdat op dat moment krijg je de beste dansers van België, in België, ter beschikking. Die dansen op je muziek.
Heel strak.
Een uur aan een stuk, of anderhalf uur. Ja, dat is natuurlijk ook heel plezant. Ja, we hebben heel veel toffe dingen
gedaan. Ja, hè? Ja, je zei ergens in een interview dat je jezelf niet ziet doorgaan tot je 75ste, zoals de Rolling Stones. Maar... jij stopt toch niet met dingen ondernemen en draaien als DJ. En er komt nog een theatershow, dacht ik, een boek, een akoestische plaat.
Ja, er komt eigenlijk op vraag van...
Ja.
Komt er een tour, ik denk in 2025, waar ik naar de theaters ga als Morris Engelen.
Ja.
Breakfast in Vegas.
Ja.
Maar dat eigenlijk over, zoals ik nu aan het doen ben,
eigenlijk
over mijn carrière verteld wordt. Maar ik heb natuurlijk nog duizenden andere dingen.
Ja, je hebt goede verhalen, hè?
Ik heb nog veel waanzinnige verhalen. En dat is dus op aanvraag. Dus dat gaan we doen. En dan, ja, iedereen zegt me, ja, je moet dat toch ooit wel eens in een boek schrijven. Ja, dus dat komt er dan aan. Dan kunnen we dat beter combineren,
zeker,
denk ik. Dus dat gaat dan 2025 zijn. Ja, de tour in Amerika, die gaat van start binnenkort.
Ja, je staat, wacht, op het festival, georganiseerd door System of a Down, en dat heet Sick New World.
Ja, je kunt dat echt vergelijken met Graspop.
Ja, hè? En want er staan bands, dus jullie, Lords of Acid en ook Front 242, als twee enige Belgen.
Ja.
En voor de rest een hele coole line-up ook. Ja, inderdaad, zoals Graspop, hè. Ja, al die grote namen.
Alice in Chains, denk ik, er ook staat. Ja,
ja, dat is fantastisch, hè?
Alle grote groepen in Amerika staan er wel op geprogrammeerd. Dat speelt zich af in Vegas.
Ja.
Verschillende podia. Dus daar kijken we naar uit. Dat is de tweede dag in de tour. Dus we beginnen in L.A., denk ik, in Pomona. Dat is een voorstad van L.A. En dan daarnaast willen we Vegas.
Ja.
En komen terug aan. Ja. Uiteindelijk na 33 optreden komen we terug aan in L.A.
Ja.
Ik denk dat we ook 4 Canada doen.
Ook nog? Oké.
Okay. Ja.
Maar ik vind het wel heel straf. Hè? Je bent altijd blijven doorgaan. En ik vind dat toch bijzonder. Dat lijkt mij toch niet voor iedereen. Je bent altijd blijven ondernemen, blijven muziek maken, jezelf blijven heruitvinden, nooit blijven hangen in iets. Dat is toch... Ja, ik vind dat toch bijzonder.
Ja, maar er zijn ook...
Je zegt toch, hè, sommige mensen blijven echt hangen. Je doet dat niet, hè?
Ik ben op dit moment weer met een compleet waanzinnig ding bezig, maar daar kan ik nu nog spijtig genoeg niks van zeggen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook het crowdfunding systeem binnengebracht, waardoor dat we ook Tom Dice hebben naar Eurosong sturen.
Ja.
Waar dat nog andere groepen doorgelanceerd zijn, terwijl crowdfunding nu helemaal in is.
Heel normaal.
Dat was eigenlijk ook het eerste crowdfunding platform voor artiesten.
Ja.
Dus ja, ik doe dat graag eigenlijk, zo nieuwe dingen aan. Nu ben ik echt wel met iets compleet extreem bezig in de Web3-wereld.
In de wat wereld?
De Web3-wereld, dat is eigenlijk...
grote vraagtekens.
Je hebt gewoon het web, dan heb je de Web2, dat de winkels erbij komen. En nu heb je de Web3. Dus de decentralisatie van het World Wide Web, waar dat zich alles en nog wat in afspeelt.
Oké. Okay.
En waar ik nogal diep in verzeild geraakt ben.
Oké, okay. Dus, maar daar gaan we nog van horen.
Waar
dan
dat ook plaats is voor muzikale avonturen.
Ah, goed. Ja, maar goed eigenlijk, hè. Dus het heeft toch te maken altijd met ook je kruisbestuivingen, hè. En alles wat dat je...
Ja.
Ja, alle kunstvormen, alles... Allee,
ja, dat
blijf
doe
het toch combineren.
Graag.
Ja.
En dat heb ik ook dan met Next Dimension gedaan.
Ja, dat is die theater.
Omdat dikwijls gaat er naar een bepaalde kunstvorm weinig aandacht naartoe en dan,
En jij gaat de grenzen altijd wat aftasten.
Dan geef je die mensen ook een podium.
Ja.
Want tijdens die theatertour, dan zet ik me van achter op het podium dikwijls en dan geef ik het podium naar...
aan de anderen. Ja. Maar je draait al heel lang mee. Hoe heb je die evolutie van die elektronische muziek zien ervaren sinds dat je begon? En welke veranderingen of trends zie jij als het meest opmerkelijk?
Ja, ik heb het natuurlijk... ik zeg het, ik ben pas in de dance gekomen, per toeval in het jaren 80.
Mm-hmm.
En dan heb ik het natuurlijk ook wel... had ook wel direct mijn hart gestolen.
Ja.
Dus ik hou wel heel erg veel van dansmuziek.
Maar heeft dat ook niet te maken misschien met het moment waarop dat je toen in je leven zat? Allee, ik weet dat niet, hè? Hangt dat niet altijd samen? Bijvoorbeeld bij mij is dat de grunge. Ja. Hangt heel hard samen met mijn jeugd. En dat blijft zo precies in mijn imprint of zo.
Ja, maar voor mij is eigenlijk... Mijn jeugd was eigenlijk de symfonisch rock.
Ah ja, ook al, ja.
Zwaar. Dus dat was eigenlijk mijn jeugd. Als ik echt terugdenk aan mijn jeugd, dan is
was
het eigenlijk...
Was het rock? En toch zijn ze verliefd geworden.
Ja, dus mijn jeugd was Jazz Bulzen nog. Ik heb nog gezien van de Police en Elvis Costello, noem maar op, allemaal op Jazz Bulzen nog.
Ja.
Ik ben naar het eerste Werchter Festival gegaan.
Bestond.
Ja, op het Giro-terrein in Werchter. Had toen iemand gezegd, 25 jaar later... Of 30 jaar later gaat op het hoofdpodium staan, afsluiten, en dan gaat daar 80.000 man staan. Ik zeg, zot. Want ik had ook totaal geen 0,0 interesse om artiest te worden.